Goed. Goedemorgen gemeente. Welkom. Vanmorgen willen we stilstaan bij een gedeelte uit de Romeinenbrief. Dus laat het opzoeken. Dat is Romeinen 12. En dan de verzen 1 en 2. Het is goed om de Bijbel open op schoot te houden. Ook thuis. Als u nog niet uit de kast gepakt heeft, dan is dit het moment. Romeinen 12. Verzen 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Er wordt niet in deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, zoals jullie weten schreef Paulus deze brief aan de gemeente te Rome, de Romeinen. En die gemeente bestond uit Joden en Grieken. En het doel wat Paulus met deze brief had, was in de eerste plaats het onderwijzen van de gemeente. Onderwijs om de gemeente in Rome toe te rusten. Toe te rusten in een begrip van het evangelie, om antwoord te geven op de vragen die er ontstonden in de gemeente met zo'n diverse achtergrond. Van Joden en heidenen, maar ook om dwaling in de kiem te smoren, om gedegen weerwoord te bieden en om de gemeente toe te rusten in de verspreiding van het evangelie. Ze woonden immers in de wereldstad Rome en daarbuiten. Paulus' doel was het leggen van een fundament voor de gemeente. En de Romeinenbrief wordt ook wel gezien als de meest systematische, de meest volledige uitleg van het evangelie. Paulus legt in de Romeinenbrief systematisch uit hoe Gods rechtvaardigheid gestalte krijgt door het evangelie van Jezus Christus. Want hoe kan een rechtvaardig God nu rechtvaardig zijn en tegelijkertijd genadig? Genadig handelen jegens Jood en Heiden. En wanneer u hier al een tijdje in de gemeente lid bent, dan kunt u zich uiteraard de prekenserie van broeder Maarten over de Romeinenbrief nog herinneren. Voor velen van ons, en dat spreek ik ook namens mezelf, zijn die preken tot grote zegen geweest. We hebben gehoord over onze identiteit in Christus, het leven door de geest, de toekomstige heerlijkheid, Gods soevereine uitverkiezing, Gods handelen ten opzichte van Israël en de heidenen. En sommigen ontdekten waarheden welke ze nooit eerder begrepen hadden. En anderen werden keer op keer herinnerd aan de grootsheid van Gods genadewerk. In de Romeinenbrief vinden we een fundament voor leer en leven. En de twee versen die we zojuist gelezen hebben, vers 1 en 2... verdelen de Romeinenbrief als het ware in twee delen. In de voorgaande hoofdstukken, hoofdstukken 1 tot en met 11, hebben we kunnen lezen over Gods helsplan. Over Gods genadewerk in Christus aan ons. En over hoe Gods rechtvaardigheid gestalte krijgt in het evangelie. Maar in de komende hoofdstukken, hoofdstuk 12 tot en met 16, lezen we over hoe Gods rechtvaardigheid gestalte krijgt in ons leven. Dan lezen we over de uitwerking van die genade. Deze twee versen zijn dus de brug tussen leer en tussen leven. En ondanks dat de Romeinenbrief vaak wordt gezien als vooral een leerstellige brief, was Paulus uiteindelijk het doel met de brief, net zoals andere brieven, niet slechts informeren, niet slechts het overbrengen van wijsheid. Nee, Paulus' werkelijke bedoeling met de brief aan de Romeinen was om de gemeente aan te sporen, om hen in beweging te brengen, om hen te bewegen tot het uitleven van het evangelie op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Goed. Vers 1, daar lezen we. Ik roep u er dan toe op. En met het woord dan of daarom, zoals andere vertalingen gebruiken, grijpt Paulus eigenlijk terug op alles wat hij eerder heeft geschreven, die voorgaande hoofdstukken. En laten we dan de versen hier voorlezen, hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11, vanaf vers 33 tot en met 36. Paulus komt er als het ware tot de conclusie van zijn uiteenzetting voor Gods helsplan. En barst dan uit in een loflied over de grootsheid van Gods wegen. Daar lezen we. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is hier Gods woord en waarheid dat Paulus hart in vuur en vlam zet. Dat hem drijft tot lofprijzing. Na het schrijven van 11 hoofdstukken over Gods grootste helsplan is alsof Paulus zich niet meer kan inhouden en uitbarst in een lofprijzing. En dat legt ons tegelijkertijd ook een spiegel voor. Want kunnen wij ons nog zo verwonderen over het evangelie? Of zien we het evangelie als een basisboodschap? Als een gepasseerd station? Als een introductie? En is het misschien nu tijd voor meer verdieping, zeg je? Of voor thema's, voor gevorderden? Is niet opmerkelijk dat wij als christenen een boodschap kunnen aanhoren waarvan de profeten in het Oude Testament alleen maar konden uitzien. Een geheimenis dat eeuwen verborgen was. Dat wij kunnen aanhoren en dat we na afloop daarvan kunnen praten over koetjes en kalfjes. En broeders en zusters, ooit zal er een tijd komen dat er over de eindtijd niet veel meer te discussiëren zal vallen. De kerk, zending, evangelisaties, het zijn allemaal thema's die ooit gepasseerd zullen zijn. Maar over het werk van Jezus Christus, de Christologie, over Gods helsplan, daar zullen we ons tot in de eeuwigheid over mogen verwonderen. Ja, laten we ons verdiepen in allerlei Bijbelse thema's. Maar laten we nooit ophouden met het uitdiepen, met het herkauwen van het evangeliewoord. Het is namelijk het evangelie dat Paulus dreef tot lofprijzing. En dat mag het ook bij ons doen. Goed, we lezen verder in vers 1. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Nou, wanneer Paulus hier dus zegt, ik roep u dan toe op, zegt hij eigenlijk, nu jullie deze dingen weten, nu jullie kennis hebben van Gods wegen, heb ik alle reden om jullie aan te sporen. De grootste motivatie voor het christelijke leven komt namelijk voort uit ons begrip, ons verstaan van de waarheid. Het begint met ons verstand. Een christen leeft namelijk niet op basis van zijn of haar gevoelens, impulsen of ervaringen. Het leven van een christen wordt in de eerste plaats geregeerd door ons begrip van onze kennis van de waarheid. Ik denk dat veel mensen dat niet zullen weten. Zo'n 10 jaar geleden heb ik aan boord gevaren van een zeeschip. Heb ik daar gewerkt, een soort stage gelopen. Het was een heerlijke tijd. Elke 2 weken varen we naar een ander land, een andere haven. En als hier schippers of zeelui in de zaal zijn, dan hoop ik dat jullie het kunnen beamen. Maar het meest spannende moment van het varen, dat is het varen in en uitvaren van een haven. Van een havengebied. Want er liggen vaak ondieptes onder de golven verborgen, zandbanken. En op zo'n moment, dan moet je dus vertrouwen op je zeekaart, op de dieptekaarten. De koers die dan bepaald wordt, is zeer belangrijk. Want op het moment dat een schip op een zandbank strandt, nou, dan is dat een ramp. En vlak voor het invaren van de haven komt er vaak ook een loods aan boord. Komt er een schip langs zijvaren en dan springt er iemand dus over van dat schip naar het andere schip. En die komt dan aan boord en die stuurt eigenlijk het schip de haven in. Want die loods die heeft kennis van het havengebied. Die weet waar de gevaarlijke plekken zijn, gevaarlijke stromingen. Want wanneer de stuurman op zijn gevoel de haven zou invaren, wanneer hij bijvoorbeeld zou zeggen, nou ik heb al zoveel havens in binnengevaren, deze haven lijkt er wel precies hetzelfde. Of op basis van zijn ervaringen, dan zou het snel verkeerd gaan. En zo is ook met onze kennis van de waarheid. Het woord waarop wij varen. Het is de God gegeven kennis van Gods genade door Christus. Dat ons leven aan hem doet overgeven. Dat ons in beweging zet. Maar we moeten ook oppassen. We moeten ook oppassen dat we door een ongezonde nadruk op de kennis, op de leer, alleen passief blijven. Want wat is onze kennis waard op het moment dat we niet naar handelen? Wanneer God naar ons kijkt, ziet hij dan onze kennis aan? Of kijkt hij naar ons hart? Kijkt God naar hoe wij handelen, naar onze kennis? Naar de vruchten van onze bekering? Pas dus op dat je jezelf nooit in een positie bevindt waarin het hebben van een juiste leer, de juiste overtuiging genoeg is. Het praktiseren van het geloof slechts een optie is. Wees niet slechts content met het feit dat je lid bent van een bijbelvaste gemeente, hoe belangrijk dat ook is. Uiteindelijk is het belangrijk dat de waarheid gestalte krijgt in je leven, in je levenspraktijk. En als dat niet zo is, dan is het evenveel waard als de leugen. Jacobus 2 vers 12 zegt het ook. Spreekt al zo en doet al zo. Nou, Paulus gaat verder in vers 1. Hij zegt, Ik roep u dan toe, broeders, door de ontfermingen van God. De ontfermingen van God. We hebben net gezien dat Paulus ons argumenten geeft voor zijn oproep. De eerste hebben we net besproken. Dat onze kennis van de waarheid, van het evangelie. En Paulus schept zijn argument hier aan. Hij vat het samen met de ontfermingen van God. Een rechtvaardig God heeft zich willen ontfermen over een wereld gevallen in onrechtvaardigheid, in zonde. Een volk dat ontrouw was. Een mensheid welke van God vervreemd was. Maar toch heeft hij zich over ons ontfermd. God heeft zich over ons ontfermd door de dood en opstanding van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is door Gods ontfermingen in Christus dat we worden gerechtvaardigd. Dat we zijn gerechtvaardigd. Dat God ons bevrijdt van onze zondenschuld en van het oordeel. En dan wil ik toch de vraag stellen. Heeft God zich al over u, over jou ontfermd? Heb jij al je vertrouwen gelegd in de handen van de Heer? Misschien zit u hier, of zit jij hier vanmorgen in de zaal. En misschien komt u al langer naar deze gemeente. Misschien kijkt u al een tijdje mee via internet. Of kom je mee met je vader of moeder. Misschien heb je het evangelie wel honderden keren gehoord in je leven. En begrijp je het met je volle verstand. Maar is het nog nooit praktijk geworden in je leven. Luister, je kan nooit meeliften op het geloof van uw man of vrouw. Van uw ouders. Van je ouders. Hoe voorbeeldig dat ook mag zijn. De Heere wil dat jij, dat u in hem gelooft. En dat is Gods verlangen. Het is het verlangen van de Vader om zich over jou, over u te ontfermen. Jezus zegt, wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. In het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief kun je het ook lezen. Het evangelie, het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder. En ieder die gelooft. En ieder. Goed, we lezen verder. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Om uw lichamen aan God te wijden. We hebben net gekeken naar de argumenten voor Paulus' oproep aan ons. En dat was in de eerste plaats de kennis van het evangelie. Gods genade. En Paulus vat het samen door te spreken over de ontfermingen van God. En nu komen we bij de inhoud van zijn oproep. Waartoe roept Paulus ons hierop? En Paulus spreekt hier over het toewijden van onze lichamen. En wanneer Paulus spreekt over onze lichamen, dan doet hij in de eerste plaats ook op onze fysieke lichamen. Ja, ondanks dat hier ook wel een element in zit van lichaam in de zin van onze hele persoon, ligt de focus hier in de eerste plaats op ons fysieke, vleeselijke lichaam. En misschien denkt u, waarom zou God geïnteresseerd zijn in mijn lichaam? Waarom zegt Paulus bijvoorbeeld niet dat we ons verstand of ons hart moeten wijden aan God? Nou, wanneer wij door genade worden gered, dan worden wij niet slechts deels gered. Niet alleen onze ziel is gered, maar ook ons verstand, ons hart, ons lichaam. Net als Christus' werk op Golgotha een compleet werk was, is onze redding ook een complete redding. En over de redding van ons lichaam spreekt Paulus vaker. Onder andere in hoofdstuk 8, hoofdstuk 8 vers 11. Zoek dat maar met me op, hoofdstuk 8 vers 11. Hoofdstuk 8 vers 11. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, Paulus had in zijn tijd te stellen met een bepaalde dwaalleer. Die leerde dat het lichaam onbelangrijk was. De wedergeboorte, zo werd gesteld, was de enige echte opstanding. Zo zeiden ze dat. De ziel was gered en het lichaam was sterfelijk. Ze ontkenden de opstanding van het lichaam uit de dood. Het gevolg was dat men alles met het lichaam kon doen wat ze verlangde. Het maakte toch niet uit. Dit lichaam was immers een aflopende zaak, zo werd gesteld. Maar het woord leert ons dat onze lichamen ook ooit eens zullen opstaan. Het lichaam zal verheerlijkt worden. Het zal verlost worden. Iets dat nog moet gebeuren. Toen Adam in zonde viel, viel zijn complete persoon. Zijn lichaam viel net als zijn ziel in de zonde. De hele mens viel in de zonde. En zo is van het offer van Christus ook volledig. Het is daarmee dus een complete redding. Alles behoort Jezus toe. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Onze hele persoon en daarmee ons hele lichaam. En dat betekent dus ook onze tong. bij alles wat we zeggen. Onze ogen bij de dingen die we bekijken. Onze handen bij het dienen. Onze voeten bij de plekken waar we ons begeven. En ons verstand waar we onze gedachten mee bezighouden. Ja, ons lichaam wordt er in de eerste plaats niet beter op. De gemiddelde leeftijd in deze gemeente is niet zo hoog dat we er altijd van bewust zijn. Maar met de jaren komen echte rimpels. Komen de kwalen. Komen de grijze haren. Ik heb er nog niet veel, maar ze komen. Ons lichaam is in alles hoeftig. En juist daarin kan God zijn kracht in onze zwakheid tonen. Juist daarin kan Gods genade tot uitwerking komen. 2 Korinthe 4 vers 7 lezen we, dat hoeft u nu op te zoeken. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken. Omdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dat het van God zou zijn, niet van ons. God gebruikt geen dure antieke vazen. Hij gebruikt aarden kruiken. Hele eenvoudige, simpele kruiken. In de tijd van de Bijbel waren deze in ieder keukenkastje te vinden. Het was zo'n beetje de wekpot van het Midden-Oosten in die tijd. Maar in deze aarden kruiken, zegt Paulus, ligt een schat opgeslagen. Namelijk de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus, zegt het gedeelte. We hebben het lichaam gekregen om deze tot eer van God te mogen gebruiken. En het is het lichaam waarmee we onze toewijding aan God gestalte kunnen geven. Waarmee we kunnen reageren op Gods genade. En dit in de praktijk kunnen brengen. Waarmee we ons kunnen ontfermen over anderen, zoals God zich over ons heeft ontfermd. En wanneer we verder lezen in het hoofdstuk, dan begint Paulus eerst bij de gemeente. Het christelijke leven begint bij de gemeente. Christus gaf zijn leven voor de gemeente en hier mogen wij in de eerste plaats ons leven geven. Hier mogen wij ons leven aan God wijden. Het is de gemeente waar we onze door God gegeven genadegaven mogen inzetten. Om het lichaam van Christus en daarmee elkaar op te bouwen in de kennis en de genade. En in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 12, in de versen 4 tot en met 8, laten we dat even lezen. Vers 4 tot en met 8 van hoofdstuk 12. Dan lezen we daar ook over. Dan lezen we, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En dat voert vanmorgen te ver om inhoudelijk bij al deze genadegaven stil te staan. Maar God heeft ons alle gaven gegeven om de gemeente op te bouwen. Niet allemaal hetzelfde. We hebben niet allemaal dezelfde gaven gekregen om de gemeente op te bouwen. Dat kunnen we ook lezen in vers 4. Maar iedereen in de gemeente heeft een andere gave gekregen om in het lichaam te kunnen functioneren. En het is God die ons in staat stelt om de gemeente te bouwen. Dat doen we niet in eigen kracht. Dat beleiden we ook elke dienst. Het is Gods Heilige Geest die ons helpt met de gaven die God ons heeft gegeven. En in de christelijke gemeente nemen we elkaar dus ook niet te maat. Het is allemaal genade. Lees vers 3 er maar op na. We zijn allemaal aarden kruiken. Felbare mensen over wie God zich moest ontfermen. Het is dus alleen uit genade dat we mogen dienen in de gemeente. Als gemeentelid, als diaken, als diakones en als oudste. Niemand is minder, niemand is meer. Het gaat niet om ons. Het gaat om de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus. En we mogen onze lichamen dus gebruiken tot eer van God. En in de eerste plaats in de gemeente. En tegelijkertijd leven we ook in een complexe tijd. Een tijd waarin er veel van ons gevraagd wordt, aan alle kanten. En hoeveel mensen in onze gemeente hebben er ook de nodige voorbeelden van gezien. Zijn niet opgebrand. Hebben zich toegewijd aan goede zaken. Aan roepingen. Roepingen van God. Het gezin. De kerk. Werk. Maar zijn op de duur volledig uitgeblust. Is dat een offer wat God van ons vraagt? Is dat wat Paulus hier beoogt met een levend offer? Nou, denk het niet. Wanneer Paulus ons oproept om ons lichaam aan God toe te wijden als een offer, spreekt hij over een levend offer. We worden niet opgeroepen om ons leven te offeren dat we moe en uitgeput raken. En dan spreek ik in de eerste plaats tot mezelf. Het gaat hier namelijk niet om een schuldoffer, maar om een lofoffer. Ja, God heeft ons energie gegeven. Heeft ons talenten gegeven, gaven, om in te zetten tot zijn eer. Maar God komt ten diepste aan zijn glorie, aan zijn eer, wanneer wij ons in God verheugen. Wanneer wij hem met blijdschap mogen dienen. En als we even verder kijken naar de versen 7 en 8, wat zien we dan? Het gaat er bij God niet alleen om dat en waarvoor we onze gaven gebruiken, maar juist om hoe we ze gebruiken. In oprechtheid staat er, met inzet, met blijmoedigheid. God ziet ons hart aan. En het is niet zijn wil wanneer we al zuchtend en zwoegend door het leven moeten gaan. En datzelfde lezen we ook in Hebreeën 13, vers 17. Hebreeën 13, vers 17. Daar lezen we, gehoorzaam uw voorgangers of oudsten. En wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen. Omdat ze dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtende. Dat heeft immers voor u geen nut. En als oudste in deze gemeente spreek ik met enige schroom. Maar ik ga toch zeggen, een oudste of een diaken is ook gewoon een mens. Met dezelfde emoties, dezelfde vuilbaarheden, dezelfde energie als ieder ander. Denk eraan als u iets kenbaar wil maken, wanneer u met of over hen spreekt. Want wanneer zij hun werk zuchtend moeten doen, zal het de gemeente niet opbouwen. Het is voor u van geen nut. En ook in een bediening, in een taak binnen de gemeente, het oudsterschap, het diakenschap, er kan de verleiding ontstaan om de balans te verliezen. Ja, de zaken die de gemeente aangaan zijn belangrijk. Er spelen vaak veel zaken, veel dingen. En het is vaak ook hard werken. Vers 8 spreekt ook niet voor niets over inzet. Maar God is niet van ons afhankelijk. Laten we dat altijd onthouden. God is van niemand in de gemeente afhankelijk. Het is namelijk ten diepste God die het huis bouwt. Ja, God wil ons gebruiken. Om ons onze lichamen toe te wijden. Maar wel uit vrije wil, met blijmoedigheid. Het is een voorrecht om in zijn wijngaard te mogen arbeiden. En het is Gods verlangen dat we het ook met vreugde mogen doen. Hoe moeilijk het werk soms ook is. Lees verder, vers 1. Om een lichaam aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Nou, Paulus gebruikt hier opzettelijk termen wanneer hij over offer spreekt, die we kunnen herkennen uit de offerdienst vanuit het Oude Testament. En de offers waarover we kunnen lezen in het Oude Testament hadden in zichzelf geen kracht. Dode dieren konden de mens niet werkelijk met God verzoenen. Het was allemaal vooruit naar dat perfecte offer, naar dat perfecte lam, de Heer Jezus Christus. Christus was het perfecte, zonderloze, smetteloze offer voor onze verzoening met God de Vader. Hij gaf zichzelf als een levend offer. Hij was werkelijk heilig, werkelijk zonder vlek of rimpel. Hij was werkelijk welbehagelijk in de ogen van God de Vader. Hebreeën 9 vers 13 tot 14 lezen we, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Alleen Christus is het werkelijke, smetteloze offer, waardoor God zich over ons in genade ontfermt. En het is alleen door Gods ontfermingen in Christus dat wij ons leven aan God kunnen wijden als een levend offer. Wanneer we naar ons leven kijken, wat zien we dan? Een heilig en in Gods ogen welbehagelijk leven? Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan ontbreekt het daar vaak wel aan. Dan is het niet zo. Het voelt vaak verre van heilig en welbehagelijk in Gods ogen. En dat is het ook. Aan deze kant van de eeuwigheid zullen wij nooit een perfect, heilig en voor God welbehagelijk leven kunnen leven. Zelfs in onze beste bedoelingen zijn verkeerde motieven aanwezig. Maar toch roept het woord hier ons op om ons leven als een offer aan God toe te wijden. En dat is alleen uit genade. Alleen omdat God de Vader ons aanziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wanneer wij ons leven wijden aan God, dan is dat inderdaad verder van een smetteloos offer. Maar in Christus is het heilig, is het welbehagelijk in Gods ogen. Omdat hij het smetteloze werkelijk smetteloos offer was. Alleen in Christus is het dat wij werkelijk kunnen leven tot eer van God de Vader. Zoals we zojuist in Hebreeën 9 hebben kunnen lezen, is het Christus die ons geweten reinigt van dode werken, om de levende God te dienen. Paulus sluit zijn oproep af in vers 1, met een samenvatting van waartoe hij ons heeft opgeroepen. En hij zegt dan, dat is uw redelijke godsdienst. Uw redelijke godsdienst. En wanneer we zeggen dat iets redelijk is, dan wordt er meestal een vergelijking gemaakt. Zo kun je zeggen dat iets redelijk geprijsd is. Dat je waar voor je geld krijgt. Of wanneer je een reactie van iemand krijgt, kun je zeggen, nou, dat is een onredelijke reactie. Het zegt iets over of het ene in verhouding staat met het andere. En dat woord dat Paulus hier gebruikt voor redelijk, dat is het woord logikos. En dat betekent rationeel. En wanneer wij gehoor geven aan Paulus' oproep en ons leven als levend offer aan God toewijden, dan is dat niet bijzonder. Sterker nog, het aan God gewijde leven is de meest rationele, de meest logische wijze hoe een mens zijn leven kan besteden. En ik herhaal het nog een keer. Het aan God gewijde leven is de meest rationele, de meest logische wijze hoe een mens zijn leven kan besteden. Hoe hij zijn leven in dienst van God kan stellen. Want er zijn namelijk geen verschillende keuzepakketten in het christelijke leven. Christen zijn is er niet in deeltijdvariant. Het normale christelijke leven, de redelijke godsdienst, is het normaal voor iedere christen. Van timmerman tot boekhouder, van ICT'er tot predikant, van moeder tot zendeling. De oproep om ons leven als offer aan God te wijden is voor iedereen hetzelfde. Er is geen onderscheid. God heeft zich over ieder met dezelfde genade ontfermd. Iedereen past dezelfde dankbaarheid. En wanneer we in Timotheus en Titus lezen over de vereisten voor oudsten, voor diakenen, welke standaard wordt daar dan gelegd? Is dat dan een standaard bedoeld voor de enkeling? Voor de extra toegewijde christen? Alleen voor oudsten? Alleen voor diakenen? Voor een diakones? Wel, ik geloof persoonlijk dat daar geen standaard wordt neergezet voor een selecte groep. Want dat daar over het normale christelijke leven wordt gesproken. De redelijke godsdienst. Alle zaken in ons leven die nog niet onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus staan, zijn onlogisch, zijn onredelijk, zijn onverstandig. Niet in lijn met Gods genade. Van een bekende Nederlandse theoloog en tevens oud-minister-president Abraham Kuyper is bekend dat hij het volgende heeft gezegd. Er is niet één terrein des levens waarover koning Jezus, die ons aller soeverein is, niet uitroept, mijn. Het is onredelijk om zaken in ons leven aan Christus heerschappij te onttrekken. Alles behoort hem toe. Maar voor de wereld is het leven van een christen allesbehalve logisch. Deze logica staat haaks op de logica van de wereld. Voor de wereld is het leven van een christen de meest irrationele, de meest onlogische wijze van leven die er bestaat. Paulus gaat verder in vers 2. Hij zegt daar, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Wanneer iemand tot geloof komt, wanneer hij zich bekeert van zijn oude leven, dan zal de wereld het nooit begrijpen. Wanneer jij beslist om Christus na te volgen en andere keuzes maakt dan de wereld om je heen, dan zal het ongetwijfeld leiden tot onbegrip, tot frictie, ja zelfs tot weerzin. Want waarom zouden we namelijk onszelf zo'n last op de schouders leggen? Door te leven volgens Bijbelse principes. Waarom zouden we onszelf bekeren van zaken waarin de wereld zich verheugt? Waarom zouden we zoveel tijd en energie investeren in de gemeente? Als oudste, als diakones, als gemeentelid. Of waarom zouden we onszelf in verlegenheid brengen door het evangelie op elke straathoek te verkondigen? Of af te reizen naar een ver land met ons gezin om daar het evangelie te verkondigen? Dan zoeken ze met mij op. 1 Korintiërs 3, vers 18 tot en met 20. 1 Korintiërs 3, vers 18 tot en met vers 20. Daar lezen we. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, omdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. De wijsheid, de logica van deze wereld is dwaasheid bij God, broeders en zusters. Ook wanneer we ons aangevochten voelen door buren, collega's, bekenden, familie, vrienden, dan mogen we weten dat het belangrijk is om wijs voor God te zijn dan voor de wereld. Want deze wereld zal ooit eens voorbij gaan. En alles wat we in deze wereld investeren zal verloren gaan. De wijsheid van de wereld gaat voorbij. Maar wanneer we ons leven mogen investeren in de dienst aan God, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. Het zal niet met de wereld verbranden. Het zal blijven tot een eeuwigheid. En dat mag ons bemoedigen, broeders en zusters. Want ook wanneer dit leven zwaar en moeilijk is, wanneer we Christus navolgen met tegenslag op tegenslag, dient zich aan. Dan mogen we weten dat het geen verspeelde moeite is. Dat ondanks de twijfel die er soms zal zijn, dat dit het meest rationele, het meest verstandige en het meest volle leven is. En wanneer Paulus zegt, wordt niet in deze wereld gelijkvormig. We mogen constateren dat het gevaar dus reëel is, dat we door het denken van de wereld geïnfecteerd raken. Dat het wereldse denken ons leven gaat bepalen. Dat niet Gods genade, maar de wereldvruchten in ons leven gaat voortbrengen. En deze tekst wordt ook vaak toegepast op uiterlijke kenmerken en handelen van een christen. En dat is denk ik ook juist. Wanneer we Christus navolgen, dan zal het namelijk altijd zichtbaar zijn. In hoe we ons gedragen, in welke taal we gebruiken, in hoe we ons kleden, enzovoorts. Maar dat wereldgelijkvormigheid begint niet bij het luisteren van bepaalde muziek of het dragen van bepaalde kleding. Dat is slechts uitwerking, dat is slechts buitenkant. Wereldgelijkvormigheid begint bij ons hart. Waar stellen we ons hart op? Wat is het onderwerp van onze verlangens? Is dat Christus of is dat de wereld? Paulus schrijft, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Vers 2. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Paulus roept ons op om veranderd te worden. Innerlijk veranderd staat er in mijn versie van de HSV. We veranderen allemaal constant. Alleen waardoor worden wij veranderd? Maar wanneer u of jij Christus mag belijden als uw Heer en Zaligmaker, dan is uw denken reeds veranderd. Met de wedergeboorte zijn onze gedachten en verlangens 180 graden omgedraaid. Ondanks dat we nog steeds te stellen hebben met ons vlees, is het verlangen van de christen omgedraaid van de wereld naar God. En we worden hier dus opgeroepen om ons niet te laten veranderen door de wereld, maar door het veranderende werk van Gods geest in ons leven. Wat er al is begonnen bij de wedergeboorte. Laat de wereld het veranderende, heiligende werk van Gods geest in je leven niet uitblussen. Want het is namelijk zo. Of we worden veranderd door Gods geest, of we worden veranderd door de wereld. Het is het een of het ander. En ook hier is de sleutel niet ons gevoel, onze emoties of onze ervaringen uit het verleden. Onze gezindheid is immers reeds vernieuwd. Het is al gebeurd. Ons denken is reeds veranderd. We moeten er alleen wel naar gaan leven. We moeten onszelf constant herinneren aan wie we zijn. 2 Korinther 5 vers 17 zegt, daarom als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. We zijn in Christus dus een nieuwe schepping. We zijn verzoend met God. Met de God, onze Vader. En hebben nu een ander vaderland. Maar de wereld ziet ons niet graag vertrekken, broeders en zusters. Ze zal er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen en om ons voor te houden dat we niet veranderd zijn. Dat de wereld ons thuisland is. Colossenzen 3 vers 1. Daar lezen we, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wat is het uiteindelijke doel van onze verandering? Wat is het doel van Gods vernieuwende werk in ons leven? In de eerste plaats dat we leren onderscheiden wat Gods wil voor ons leven is. Dat lezen we ook in vers 2. Om te kunnen onderscheiden, staat daar, wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En het woord wat hier gebruikt wordt voor onderscheiden, dat kun je ook vertalen als proeven, als testen, ervaren. Wilt u meer van God ervaren in uw leven? Is het droog? Ontbreekt het aan vreugde? Dan roept het woord ons vanmorgen op niet te wachten tot God in je leven ingrijpt. Dat heeft hij namelijk al gedaan. Wanneer u mag beleiden dat de Heer Jezus Christus uw zaligmaker is, dan is uw leven al omgedraaid. Wacht u op een wonder, broeder of zuster? Het grootste wonder in uw leven is al gebeurd. U was dood in zonde, maar nu bent u levend met Christus. Wilt u Gods wil verstaan voor uw leven? Begin dan maar eenvoudig met het leven uit dankbaarheid. Met het leven uit genade. Wijd uw lichaam, wijd uw leven aan God de Vader. Als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Stel uzelf aan hem beschikbaar. Meer hoeft u niet te doen. En u zult Gods wil voor uw leven ervaren. Het meest volle, het meest volmaakte en voor God welbehagelijke leven tot eer van zijn naam. Dat is uw redelijke godsdienst. En vanmorgen willen broeder Clive en zuster Maria zegenen voor hun taak in deze gemeente. En dit is een voortreffelijk werk wat jullie straks op jullie mogen nemen. Om te bouwen aan Christus' gemeente, zijn bruid, met de gaven die jullie van God hebben ontvangen in genade. Vers 7 en 8 hebben we net gelezen. Ik zal het nog een keer lezen. Het zij profetie naar de mate van geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En ik hoop dat jullie vreugde mogen scheppen in jullie werk. Dat het evangelie jullie mag drijven. En Gods ontfermingen jullie mogen aanzetten om je over anderen te ontfermen. Dat jullie Gods eer in alles voorop mogen stellen. En jullie taak zal ook niet eenvoudig zijn. Zeker niet in deze tijd. Waarin het ook voor de gemeente een uitdagende tijden zijn. Maar ondanks dat is er niets wat God niet in handen heeft. Zijn wil is goed. Zijn wil is welbehagelijk. En is volmaakt. En we bidden dat jullie deze in rijke mate zullen onderscheiden in jullie leven. En in jullie persoonlijke leven, maar ook in jullie taak in de gemeente. Amen. Goed.